Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 25 het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. 25 vers 2. Lezen wij nu Gods heilig en dierbaar woord uit Zacharia, daarvan het 12e hoofdstuk. Ik noem u van de profetieën van Zacharia hoofdstuk 12. Vooraf zal gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 tot en met de woorden verborgen en onbegrijpelijk is. Daar begint de nieuwe paragraaf, intussen zo feilen wij niet. Maar dus het eerste gedeelte van artikel 35, dat handelt van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Daarna zingen we uit Psalm 22 het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer en wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. En wat volgt in vers 15 van Psalm 22.
Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heiligavondmaals verordend en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreden wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte medegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen den uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijke en aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en den wijn tot een sacrament zijn bloeds, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtelijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen is in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu is het zo, nu is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is.
Thank you.
lezen we nu Zacharia 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die den hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven, en zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten den geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen dien zij doorstoken hebben en zullen over hem rouw klagen als met de rouw klagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadar Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn bijeen of wij beleven de dienst mee op afstand, bijeen rondom uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis, wat er ook wijkt en wat er ook wankelt, en dat is ontzaggelijk veel. Het land wankelt en de breuken zijn vele. O, we zijn bijeen in een week waarin verkiezingen hebben plaatsgevonden. En meer dan ooit de mens op de troon is terechtgekomen. Het zogenaamde evangelie van de zelfbeschikking heeft getriomfeerd als nooit tevoren. Een liberaal denken dat los is van God, van zijn woord en getuigenis, met politici die soms nog wel voorwenden in God te geloven, maar die voor een deel er zich hard voor maken om de christelijke wind nu eens tegen te gaan. De mens die zelf meent te beschikken over leven en dood. De mens die veel spreekt over de rechten en niet over de plichten van de mens, wel over de rechten van mensen. Niet over de rechten van die kleine mensenkinderen in de moederschoot. Die moeten eronder door. De rechten van de mens, maar niet de rechten van God. Het recht dat u hebt op ons leven. Veel wordt er gesproken over de schepping. Ze wordt aangeduid als de natuur, het milieu, het klimaat, maar losgemaakt van de schepper, van de God die alle dingen onderhoudt, van hem die regeert en die zit boven de volkeren, die zijn koning gezalfd heeft tot koning over Sion op de berg van zijn heiligheid. De volkeren, ze zijn vermetel samengekomen om God de Heer zelfs naar de kroon te steken, maar die in de hemel woont zal lachen. Gij regeert, niet de mens, niet afgoden, geen Allah, of welke God het ook mogen zijn, maar de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die is van eeuwigheid en tot eeuwigheid, en die toegezongen wordt door de engelen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. O Heere, u bent zo'n grote, dienenswaardige, maar ook zo'n goede en heerlijke God. U hebt uw ordeningen ingesteld als scheppingsordeningen, opdat er orde zou zijn in het mensenleven en geen wanorde en chaos. U hebt uw wetten gegeven, opdat we daarbij veilig zouden zijn. Uw heilzaam gebod. U zoekt onze ondergang niet. O, wij zijn verblind door de zonde. Verblind door onze diepe val in Adam. Verblind door onze eigenwaan. De gedachte dat wij het kunnen en moeten en zullen maken. Wat blaast u daarin? O, wat zien we dat ook in het rondgaan van het coronavirus. En Heere, geef dat we dat zouden opmerken. Dat virus dat al langer rondgaat. Wat zijn we als gemeente tot hiertoe genade gespaard, al werden er meerdere door getroffen en nu er dan nog meerdere worden getroffen. En ook onder ons er velen zijn die erdoor worden getroffen. Wat is er dan een reden om te buigen, om te bukken voor u, om dat ter harte te nemen wat u zegt? Want een jaar lang al hebt u gesproken, maar hebben wij ons bekeerd? Al een jaar lang hebt u gesproken door uw daden en zo ernstig ons aangesproken door uw woord. Maar is er nu inkeer gekomen? We horen er zo weinig van. Het schuld doorleven, het schuld belijden, het afbreken van de ongerechtigheid en het vluchten tot Christus, het wandelen in het licht van uw woord. En dan geldt ons dat allen persoonlijk, Heere, dan hoeft er niemand zijn neus buiten de deur te steken. Dan hebben we nog minder reden om onze vinger naar de wereld uit te steken, naar de politiek of naar de samenleving of andersdenkenden, want Wij hebben het land geen behoudenis aangedaan. Wij zijn als een vrouw die in barensnood is, maar er is geen kracht om te baren. Waar zijn de zuchters? Waar zijn de bidders? O Heere, nu komt u met het coronavirus ook tot ons op een bijzondere wijze. Maar het is nog uw bemoeienis. Och, in plaats van te vrezen en te sidderen, in plaats van te vluchten of te vechten, we zouden ons moeten verwonderen dat u ons nog apart neemt, dat we door de dood nog niet zijn afgesneden, dat er niemand van de gemeente tot hiertoe aan het coronavirus is bezweken, maar dat kan ook anders worden. Want u spreekt en wij luisteren niet. U slaat en wij voelen het niet. O Heere, welke dwang hebben we dan te vrezen? Heere, we bidden u, breng ons dan op de rechte plaats, in het bijzonder in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. We hebben uw geest zo onmisbaar nodig en we hebben gezongen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Mag dat ons aller gebed zijn, het zij dat we nog onbekeerd zijn en voor eigen rekening liggen, het zij dat er nieuw leven is geschonken in ons hart. O Heere, we zijn immers allemaal op weg en reis naar die grote eeuwigheid. En we zijn o zo bezorgd voor ons lichaam, maar waar is nu de zorg voor de ziel? Waar zijn nu de worstelingen aan de genadetroon met onze arme ziel? En ziel verloren is al verloren, want wat baat het indien een mens de gehele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel? U bent die grote medicijnmeester, maar voor u is alleen plaats wanneer we onszelf leren kennen als onrein, schuldig en onwaardig. Heere, schenk ons dan die plaats aan uw voeten, wat u ons ook onthoudt. Maar kom nog met de werking van uw geest als de geest der genade en de geest der gebeden, opdat we leren wenen. Wenen over onze zonden tegen u, die goede schepper, tegen u, onze grote formeerder en wetgever, tegenover u, die heilige rechter, maar ook die goede God die met het evangelie nog komt en met uw roepstemmen en nodigingen ons nawandelt, opdat we het zullen bewenen. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Heere, breng ook uw kinderen op de rechte plaats. Hoe past ons dat kleed van de ootmoed, de plaats van die tollenaar? Maar hoe nodig hebben wij een plaats in de spelonk van Adullam, daar waar Christus als de Zoon en de Heere van David alle man vergadert, die een schuldeiser heeft, wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Heere, wilt u die weg nog openen? Ja, wilt u een plaats nog schenken bij u? Een plaats in de wonden van Christus, een plaats in die vrijstad, in die schuilplaats van de Allerhoogste, opdat we met ziel en lichaam in uw geborgen zouden mogen worden. Want er is toch een volk dat is voor de zonde banger dan voor de ziekte, voor de ongerechtigheid en het ongeloof en hun eigen hart meer bevreesd dan voor de dood. Heere, wilt u gedenken aan jongeren en ouderen? Breid uw vleugelen over ons allen nog uit, in het bijzonder over hen die het moeilijk hebben, die verdrietig zijn, die door ziekte geveld zijn, of die in quarantaine verkeren omdat er huisgenoten besmet zijn volgens de test. We bidden u, Heere, voor degenen die klachten hebben. Het is een zegen dat we weinig tot niets horen over ernstige klachten. Mag het dan ook bij milde klachten blijven en schenkt u nog herstel. En Heere, mag het in uw raad bestaan. Och, mag het dan ook tot heil zijn. tot welzijn wezen, tot winst voor onze arme ziel, dan zullen we achteraf u ervoor bedanken dat u ons tot stilstand bracht. Maar we vragen ook voor rouwdragenden in de gemeente. We denken aan hen die weduwe of weduwnaar zijn. We bidden ook voor de familie Berger Delen, waar de moeder, de echtgenote van dat gezin, van dat huwelijk, door de dood is weggenomen. En waar haar man, geen lid van onze gemeente, maar we mogen hem toch ook aan u opdragen, naar het ziekenhuis gebracht moest worden. We bidden, o, dat hij nog een levend lid van de kerk zou mogen worden met een hoofdletter. Want het lot van zijn vrouw is beslist. Het is eeuwigheid voor haar geworden. Smeken u, o God, wilt u gedachtig zijn aan uw kerk in ons vaderland. Aan uw kerk over heel de wereld. Aan vervolgde christenen. Aan uw oude volk Israël. O, dat ook zij nog in dit alles op de rechte plaats mochten komen, zoals eenmaal die broeders van Jozef. En dat u zich als die meerdere Jozef wilde openbaren, als Emmanuel, de bloedverwant, de Goel, de losser en de verlosser. Zegen het woord dat nog mag uitgaan in de kerk en vanuit de kerk, hoe lang zal het nog kunnen? Hoe gauw zijn mensen beledigd wanneer ze horen van een wet van God, waarden en normen die ons allen gelden. Het wordt als intolerant ervaren. O Heere, we bidden u, laat het woord zijn kracht mogen doen. En als naar het woord niet meer wordt geluisterd, ook niet meer in de vergaderzalen van ons land en van de plaats van onze inwoning, stort dan nog uw geest in rijke mate uit. Alleen van die kant kan het nog komen. In ons is geen kracht tegen die grote menigte, maar onze ogen zijn op u, Heere. U bent een nimmer beschamende rotssteen. U bent zo getrouw als sterk en ge zult uw werk voleinden. Het gaat toch goed. Het gaat goed met de levende kerk. Er is geen zaak die er beter voor staat dan de zaak van uw kerk die toekomst heeft. De zaak van uw koninkrijk dat komt met kracht in recht en in genade. Uw woord gaat in vervulling. De tekenen worden gezien. Uw voetstappen meer en meer gehoord. We smeken u, bereid ons voor. Want in een week van voorbereiding gaat het toch ook over die voorbereiding voor ons sterven, de voorbereiding voor de wederkomst van Christus, dat die dag ons niet als een dief zal overvallen. Denk aan ons als kerkenraad, doe ons vragen naar uw woord en om uw geest, om uw hulp en om uw leiding. Denk aan onze medebroeders in de bediening. Heren, ontfermt u zich over uw dienaar in dit avonduur, opdat hij in de kracht Godes zou mogen staan, van zichzelf verlost. Mensenvrees, mensengunst, ach, neem het alles weg en geef ons in getrouwheid te mogen dienen. En dat als uit kracht die gij verleent, tot de eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 42, daarvan het tweede en het derde vers. Het is de 42e psalm, allereerst vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust. 2 en 3 van Psalm 42. Thank you. Gemeente, het is in de Lijdensweek dat Jezus met zijn jongeren zich bevindt in de paaszaal. Waar van alles is gebeurd. Bij die gelegenheid is niet alleen het paascha gevierd, maar is ook het heilig avondmaal ingesteld. Hij heeft ook de voeten van zijn discipelen gewassen. Hij heeft de omgang met zijn jongeren gezocht. Hij wilde in de gemeenschap van zijn jongeren verkeren voordat hij ging lijden en sterven. Indrukwekkend, teer en leerzaam zijn dan ook de gesprekken die gevoerd zijn in die paaszaal. We kunnen dat alleen maar aanstippen, maar er is ook een woord dat bijzonder opvalt. Hij spreekt over een andere trooster. Hij zegt: straks ben ik er niet meer, maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. We weten zelfs onze kinderen wel dat die andere trooster geen mens is. Hij is zelf de grote trooster, maar die andere trooster, dat is de Heilige Geest. De derde persoon in de aanbiddelijke drie-eenheid, de Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die Geest hebben wij nodig, gemeente. Die hebben wij nodig als land en volk. Het woord is aan de kant geschoven. Het komt ook niet meer terug, tenzij de Heere nog ingrijpt. Tenzij hij als vrucht van de geestelijke wedergeboorte van het volk Israël bemoeienis wil maken met de volkeren van deze aarde en te zijner tijd ook ons volk nog één keer genadig wil bezoeken. Het woord is als een regenbui, zegt Luther. Waar het geweest is, daar komt het niet meer terug. Ach, zelf zou ik liever zeggen, daar komt het doorgaans niet meer terug. En ons hart mag wel beven. Wanneer we zien de ontwikkelingen in ons vaderland, wat hebben we dan een uitgieting van die geest uit de hoogte toch nodig. Maar ook de kerk heeft dat nodig. Kerk die zo ver van zijn plaats is. De kerk die wij zelf zijn. De kerk die zo ingedommeld is. De kerk waarin ook de zonde welig tiert, woedt en werkt. Een kerk die gehavend is door dwaalleer, door ketterij, door oneenigheid waar het niet hoeft te zijn en biddeloosheid. Wat heeft de kerk in Nederland toch een uitgieting van Gods geest nodig? Wat hebben ook Gods kinderen in het bijzonder dat nodig? Wat ook zij die leven hebben ontvangen aan hun ziel. Ze kunnen zo dodig zijn, zelfs in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Die geest van Christus, die andere trooster is zo nodig. En degene die dat beseffen zijn met niets geholpen dan met zijn inkomst. De inkomst van Christus door zijn geest. Die komst van de Vader en de Zoon. Door de werking van die derde persoon. Wat heeft Israël dat ook nodig? Op het dat het dal van de dorre doodsbeenderen weer zou herleven. We mochten wel roepen, ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind en doorwaai de hof van uw oude volk. Wat hebben wij als gemeente dat nodig? Een uitgieting van de Heilige Geest. Want gemeente, het woord komt wel tot ons, maar het stuit zo af op ons harde hart. Zelfs als het gepaard gaat met die algemene werking van Gods geest. En als de Heere ook nog eens spreekt door zijn daden. Hij heeft dat nu een jaar lang al gedaan door de coronacrisis. Maar waar heeft het ons gebracht? We kunnen ons niet rijk rekenen. De Heere heeft ons een tijd lang beschermd. Dat mogen we toch wel zo stellen. Maar als we dan toch op de rechte plaats met dat alles niet komen, dan mogen wij gewis voor zijn straffen beven. O, dat niet slechts dat virus ons raakt, maar dat Gods geest ons zou raken, dat hij een uitstorting zou willen schenken, ook in de gemeente van Alblasserdam, een uitgieting van zijn geest. Persoonlijk kunnen we dat ook niet missen, bijzonder als we nog vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, dan mocht het ook onze bede wel zijn. O Heere, kom toch tot mijn hart met uw geest, opdat ik leven zal, echt leven mag. Want wat wij aanzien voor het leven, dat is het leven niet. En wat wij aanzien voor de dood, dat is zo heel anders. O, wat een zegen zou het zijn als we een ander hart, een nieuw hart zouden ontvangen, een andere smaak, een andere tong om te proeven wat nu bitter is. Zondigen tegen God. En dat dan het bittere verdriet geboren mocht worden van het gemis. Naar God, naar Christus, naar genade. Daartoe zegenen de Heere zijn woord, als we in dit avontuur het willen gaan overdenken. Aan de orde van behandeling in de Bijbellezing was het visioen van de vrouw in de Eva. Maar vanwege de tijdsomstandigheden en ook vanwege het feit dat we verkeren in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal, willen we een ander gedeelte ditmaal aan de orde stellen uit de profetieën van Zacharia. Zondag stonden we stil in een uur van voorbereiding bij hoofdstuk 13 vers 7. Vanavond bij hoofdstuk 12 vers 10. Gods woord en onze tekst die we met de hulp des Heren willen overdenken werd ons gelezen in Zacharia 12, daarvan het tiende vers. Doch, over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklaag over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Tot zover. Heilige avondmaal in het licht van de Heilige Geest. Vanavond staan wij stil bij het heilige avondmaal in het licht van de Heilige Geest. En de Heere schenk ons dat licht. En doe dat licht ook vallen over die tafel. Dan willen wij die geest bezien ten eerste als de geest der genade, der gebeden. In de tweede plaats als de geest van Christus. En in de derde plaats als de geest des geloofs. Het heilige avondmaal in het licht van de Heilige Geest. We bezien die geest als de geest der genade, der gebeden. Want er staat toch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dan als de geest van Christus. En ze zullen mij, dat is Christus, aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon en wat dan volgt. En in dat alles blijkt het ook de geest des geloofs te zijn. Gemeente, het volk van God is een wonderlijk volk. Ze zijn wel eens bedroefd als iedereen blij is. Als de hele wereld feest viert. Ze zijn wel eens blij als iedereen bedroefd en ten einde raad is. Blij in de Heere. Maar dus ook omgekeerd. Bedroefd. Als er uit de mens gesproken alle reden is om vrolijk te zijn, dan toch bedroefd. En ziezo was het nu met het volk Israël in de dagen van Zacharia. Zo was het bijzonder met de inwoners van Jeruzalem. Er was alle reden om blij te zijn. De stad was bevrijd en de vijanden werden verdelgd. Er werd definitief afgerekend met de tegenstander. Zo kunnen wij lezen in de versen 1 tot en met 9 van Zacharia 12. Maar als dan Zacharia gaat beschrijven in vers 10 hoe de stemming in de stad is, dan is die stemming allerminst vrolijk, maar heel erg gedrukt. Je zou verwachten iets te horen van feestvreugde en van een dankstond, maar in plaats daarvan horen we een rouwklacht en bitter gekerm. Geen jubeltonen, maar het snikken als van een vader en een moeder die hun enig kind, hun enige zoon zijn kwijtgeraakt. Hoe kan dat nu? De Heere had toch grote dingen gedaan onder hen. Hij had toch beloofd over de stad te zullen waken en de heidenen te verdelgen. Je zou zeggen, dat volk moet niet bij de klaagmuur staan, maar het zou door een triomfboog moeten binnentreden. Het zou toch moeten zingen, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Waarom dan dat bittere geween? Waarom dan die droefheid? Het geheim, gemeente, ligt in de woorden van onze tekst. De Heere zegt toch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Zo komt het tot dat bittere verdriet. En dat zegt de Heere nu bij monden van zijn knecht Zacharia. Het is hier eigenlijk net anders dan in Jeremia 34. Daar was de stad bevrijd, maar men was innerlijk gebonden. Men kreeg alweer heel gauw spijt van zijn barmhartigheid tegenover de slaven, die immers waren vrijgelaten. Men keerde zich weer om en sloeg die slaven weer gauw in de boeien nadat het gevaar geweken was van Jeruzalem. Het was geen onberouwelijke bekering tot de zaligheid, maar een bekering waar ze berouw, spijt waarvan ze spijt kregen. Nou, dat is geen echte bekering. Dat is een valse bekering. Men leefde zich vervolgens weer uit in bandeloosheid. Men keerde als een hond terug tot zijn uitbraaksel, als een gewassen zeug, tot de wenteling in het slijk. Hier wordt de stad bevrijd, maar de vlaggen gaan als het ware half stok. Er is een groot verdriet dat gewerkt is door Gods geest, als de geest der genade en der gebeden. Gemeente, wat een zegen is dat, want die mensen in de dagen van Zacharia leken wel vrij en gelukkig, maar ze waren het niet. En dat moesten ze nu beseffen, ja, dat zouden ze gaan beseffen, zo we eraan denken. We kunnen heel wat zegeningen hebben ontvangen en tel ze maar. Er kan voorspoed zijn en gezondheid. Onderwaardeer dat niet. Het is echt niet klein te achten. Maar als die goedertierenheid van God niet tot bekering leidt, dan zal het eenmaal tegen ons getuigen. Dan missen wij het allervoornaamste nog. Daarom is dat volk zo gelukkig, dat ongelukkig wordt voor God, dat in het verborgen ligt te schreien naar de hemel. Ja, daar kun je nou echt jaloers op worden. Ze mogen dus hier van een dubbele zegen spreken. Eerst wordt de stad bevrijd, maar dan zal het volk ook geestelijk worden vernieuwd. De inwoners van Jeruzalem zullen nog iets anders, iets diepers, iets rijkers mogen ervaren. De Heere doet niet alleen iets voor het volk, maar hij doet ook iets in het volk. Hij zegt, ik zal die heidenen verdoen. Dat is vers 9. Doch, let op dat woordje, doch, over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is nu soevereine genade. Want dat volk was niet beter dan anderen, niet beter dan de heidenen. Ze hadden alles verzondigd. Ze hadden het erger gemaakt dan de vreemdelingen. Maar God maakt onderscheid waar dat onderscheid niet is. Zij hadden de stokken lieflijkheid en samenbinding laten verbreken. Maar, en dat is het wonder van het 12e hoofdstuk, nu geeft God zijn geest aan hen. Dus niet omdat ze zich bekeerd hebben. Maar hij geeft zijn geest aan hen, zodat zij tot bekering komen. Het is net andersom. We moeten dat dus niet omdraaien zoals de remonstranten dat doen. De mensen die geloven in een vrije wil. Kijk, dan wordt er ook nog wel over genade gesproken. Wie doet dat niet? En er wordt ook nog wel over de heilige geest gesproken. Maar dan leg ik beslag op die geest in plaats van omgekeerd dat die geest mij overwint en mij komt in te winnen. Ik, zegt God, ik zal uitstorten. Ziet u dat het waar is wat Paulus zegt in Romeinen 9? Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar het is des ontfermenden Gods. Ik zal het doen. Daar ligt de bron van de zaligheid. Daar ligt de bron van het levende water. Het vloeit alles voort uit het eeuwig welbehagen van God de Vader. Gemeente, daarom kan het nog voor de allerslechtste, de allerhardste. Ook in ons midden, ook thuis. De Heere zegt niet dat die geest verdiend moet worden door een mens. Maar hij zegt, ik zal hem uitstorten als de geest der genade. Wat betekent dat nou, kinderen? Jonge mensen. De geest der genade. Dat wil in de eerste plaats zeggen, de geest die uit genade wordt geschonken. Zijn komst tot een mensenkind is niet anders dan onverdiende goedheid. Hij komt zelfs zonder dat hij genodigd wordt. En als hij dan komt tot een mensenhart, dan vindt hij daar niets dat hem aanlokt om daar naar binnen te gaan of om daar te blijven. Maar hij zet door. Hij vindt de dood en het verderf. Hij vindt opstand en verzet. En toch komt hij. Soevereine liefde. De wind blaast waarheen hij wil, gehoort zijn geluid en ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat, maar alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is, zegt diezelfde Jezus in hetzelfde Johannes-evangelie. Het is de geest der genade. Dat betekent in de tweede plaats dat die geest plaats maakt voor genade. We kennen misschien wel die oude uitdrukking. Het is genade om genade te benodigen. Met andere woorden, het is reeds genade als een mens genade echt van harte nodig krijgt. Als God hem in de schuld brengt. Als hij dus wezenlijk voor God een strafwaardig schepsel wordt. Dat is reeds genade. Want er is niemand die de Heere zoekt van nature. Er is niemand die zoekt naar die verlossende genade. Niemand die zijn schuld beleidt. Nee, we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En in ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt tot het licht niet. Opdat niet gezien zal worden dat zijn werken in het duister worden verricht. Dat geldt ook de godsdienstige mens hoor. De rechtzinnige mens, de vrome mens, die ten diepste ook niet aan de bedelstaf wil. Die niet van gegeven goed wil leven, die veel te vroom is om echt genade te ontvangen, te rijk om arm te zijn, te vroom om goddeloos te zijn, te goed om door het bloed van Christus gezaligd te worden. Hij wil zijn rechten niet verliezen. En als het dan toch gebeurt, voelt u, voel je, dan is dat een werk van Gods geest. Dan is de Heere wel onverdiend goed geweest. Nou, hoe doet de Heere dat? De Heer Jezus zegt het zelf, ook in die gesprekken in de paaszaal, als hij spreekt over de Heilige Geest. Want die gekomen zijn, dus zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest stelt de mens voor het aangezicht van God als een heilig God. Die houdt hem de spiegel van Gods wet voor. Barmhartigheid in de christinnenreis. We mochten er gisteravond bij stilstaan op de 35-plus vereniging. Barmhartigheid. Die door de Heere ook was getrokken en gelokt, maar zo geschud en geslingerd werd, die iets van haar zondig bestaan had ingeleefd, maar ook iets van Christus had leren kennen, die ook was toegelaten tot die enge poort en wandelde op die smalle weg. Ze ziet een spiegel en ze wil die spiegel zo graag hebben, want het is een spiegel van 1 uit 1000. Aan de ene kant dan weerspiegelt die spiegel het gelaat van een mens heel precies. Beschamend, vernietigend, verootmoedigend. En aan de andere kant is daar het beeld van die lieve zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die met doornen is gekroond. Die spiegel verlangt zij te hebben. Ze wil hem wel kopen, ze heeft er alles voor over. Maar ze kan hem niet kopen en ze hoeft hem niet te kopen. Ze krijgt hem. Ze durfde eigenlijk niet rechtstreeks erom te vragen. Is dat nou niet een beeld van iemand bij wie het leeft? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, dat ik hem de mijne mocht weten en dat ik de zijne mocht zijn. De spiegel van Gods wet. Heb je daar het lelijke van jezelf en van de zonde al in gezien? Het God onterende kwaad ook van het ongeloof. Zodat de zonde tot schuld en tot smart is geworden, zodat we gaan beleven, ik ga niet verloren, maar ach, ik ben verloren. Dus dat is het werk van die geest der genade. Hij wordt uit genade geschonken, hij maakt plaats voor genade en hij doet ook op genade hopen, dat ook. Ook daarom wordt hij de geest der genade genoemd. Hij ontneemt ons alle valse hoop, alle eigen gerechtigheid. Maar hij werkt ook een stille hoop in het hart. Een gegronde hoop, een levende hoop op de Heere. Nee, dat zullen ze niet zo gauw uitspreken. En dat zijn ze zich ook niet altijd zo klaar bewust. Maar daar diep van binnen is er toch iets dat naar de Heere schrijdt. Dat naar hem toetrekt, dat op hem doet hopen. De geest der genade. En dan is hij ten vierde ook de geest die het genadewerk onderhoudt in de harten van de zijnen, die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken, zodat ze niet in de wanhoop ondergaan met al hun bestrijding en aanvechting. Die geest stort de liefde Gods uit in het hart, in het uur van de wedergeboorte, zodat ze naar de Here worden heengetrokken in een onuitsprekelijk heimwee. Die geest opent ook de ogen voor de beloften van het genadeverbond. De roepstem van de Here: wend u naar mij toe, wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Wat een wonder, gemeente, als er dan zo'n belofte in het hart wordt ingedrukt. Als er zo'n lichtstraal mag binnenvallen vanuit het woord. Bijvoorbeeld: ik zal ze vrijwillig lief hebben. Nou, zo lokt hij ze uit tot het gebed. Want die geest is niet alleen de geest der genade, maar hij is ook de geest der gebeden. Hij doet ze niet alleen buigen voor God, maar ook roepen tot God. Hij is de geest der gebeden. En dan staat er niet dat hij ze mooi leert bidden, maar hij doet ze bidden in geest en waarheid. Dat kunnen zij er niet voor houden. Maar dat is dat bidden van een Paulus, een Saulus van Tarsen, toen hij gearresteerd was door vrije genade op de weg naar Damascus. Heere, wie zijt gij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, is er voor zo een nog doen aan? Zie, hij bidt. Onze gebeden zijn vaak maar woorden, gemeente. Wat wij bidden noemen, dat is vaak heel geen bidden. We kunnen beginnen aan tafel en na 5 minuten zegt iemand: hebben we al gebeden? Nou, dan kun je ervan uitgaan, dan heb je dus niet gebeden. Ook al hebben we een paar woorden gepregeld. Maar als die geest ons neemt op de leerschool van het gebed, dan wordt het een bidden en smeken. Jawel, want dat staat er dus eigenlijk in het oorspronkelijk. De geest der genade en der smekingen. In de Engelse vertaling komt dat beter uit. The spirit of grace and supplications. Supplications, dat zijn smekingen. Een arme spreekt smekingen. En ja, het staat er inderdaad in het meervoud. Want er wordt er wat afgezucht in het verborgene. En soms ook onder het werk door, biddend met de pet op, zei men vroeger. Het is niet te zeggen hoeveel smekingen en tranen er dan liggen in de binnenkamer. En daarom de vraag vanavond ook in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal: weten wij hier iets van? Hebben wij die geest der genade en der gebeden al ontvangen? Hoe kan je dat weten? Nou, nogmaals, dan krijg je genade nodig. Omdat je schuld hebt, schuld, een grote schuld. En dan ga je roepen tot God. En dan maakt de Heer plaats voor die genade in Christus. Hij doet daarop hopen en daartoe vluchten. Ja, want hij maakt bedroefd naar Christus, onze tweede gedachte. Die geest der genade en der gebeden is immers ook de geest van Christus. De middelaar. Staat het er niet? En ze zullen mij, met een hoofdletter in onze Bijbelvertaling, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklaag over een enige zoon. En bitterlijk over hem kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En dat kan natuurlijk niet zien op God. We kunnen God niet doorsteken. Althans niet letterlijk. Calvijn wijst erop dat het wel enigszins kan zien op God de Vader. We kunnen in geestelijke zin God als het ware doorsteken door ons ongeloof, door onze opstand, door onze goddeloosheid en ondankbaarheid. Zo was het ook met de inwoners van Jeruzalem. Ze doorstaken hun God als het ware. Maar in de meest letterlijke zin van het woord, gemeent, is dat door steken gebeurd met die enige geboren zoon van God de Vader. Van hem die mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Ach, in hem is vervuld wat gezongen wordt in Psalm 22. Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorgraven. Hij werd geslagen aan het kruis op Golgotha. Zijn zijde werd doorstoken met een speer van die Romeinse soldaat, zodat ze hem aanschouwden die zij doorstoken hebben. We lezen het in Johannes 19 en dan wordt terugverwezen naar Zacharia 12. Jesaja zegt, die om onze overtredingen is verwond, om onze gerechtigheden verbrijzeld. Dat is de diepe inhoud van wat hier staat. Het is de Heere Jezus Christus zelf die hier spreekt, al onder het oude verbond. Met andere woorden, die geest der genade en der gebeden is de geest van Christus. Heel mooi wordt dat uitgedrukt in ons kort begrip van de catechismus. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig God is. En dat hij mij van de Vader door Christus gegeven zijnde wederbaart. In alle waarheid leidt, troost en eeuwig bij mij zal blijven. Dus die geest komt van God de Vader. Maar hij moest duur verworven worden door Christus met de prijs van zijn eigen harte bloed. Hij is geschonken op grond van zijn offer en voorbidding. En dan zegt de Heer Jezus het dus tot zijn discipelen waarmee we begonnen zijn. In Johannes 14 vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Johannes wijst erop dat de geest er nog niet was. Op dat moment, althans niet op deze wijze en in deze volheid. Jezus was nog niet verheerlijkt, het was nog niet alles volbracht. De geest der genade en der gebeden is dus de geest van Christus. Hij zelf is het die zijn geest uitstort als de geest der genade en der gebeden. Dus het is uit die doorboorde hand dat die geest nu voortvloeit. Dezelfde hand die aan het kruis geslagen is, stort nu de geest uit. Je zou ook kunnen zeggen, de pijl komt uit de boog van Christus en is eerst in liefde gedoopt. Begrijpt u wat dat zeggen wil? Als een mens overtuigd wordt, als die zaligmakend overtuigd wordt, dan komt er liefde in mee. Niet alleen overtuiging in je geweten, zodat je het heel erg bang hebt, dat ook. Maar ook overbuiging in je hart, zodat je heel bedroefd wordt. En daar liefdestrekkingen zijn, je kunt zonder de Here niet meer verder. Je wordt ontdekt aan je afgrondelijke boosheid. Je leert smeken om genade en dan is dat al een vrucht uit Christus. Verstaan ze dat? Praten ze daarover? Weten ze dat? Ach, ze zijn zo wijs niet, gemeente. Het is juist omgekeerd. Ze zijn nog blind voor zijn persoon. Dat werk van Christus moet hen ook bekend worden gemaakt. Maar dat zo'n mens gaat roepen tot God, dat vloeit ten diepste voort uit de bediening van Christus. Als dat de betekenis niet is van deze tekst, dan weet ik niet wat de betekenis dan wel is. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Christus werpt koorden van liefde om het zondaarshart en zo trekt hij ze uit de dood tot het leven. Zo trekt hij een weerspannige zondaar naar zich toe. En maakt hij ze gewillig. En wat zien ze dan? Ja, dat ze de wet hebben overtreden. Dat ze geen van Gods geboden hebben gehouden. Ze zien dat ze tegen hun schepper hebben gezondigd. Ze gaan hun rechter om genade smeken. Wat zien ze nog meer? Het kan korter of langer duren, maar ze zien nog meer, gemeente. Wat dan? Dat ze ook tegen het evangelie zondigen. Dat ze Christus hebben weerstaan. Zijn liefelijke nodigingen hebben veracht. Vroom of onvroom hebben ze hem in het aangezicht geslagen. Door hun onbekeerlijkheid en hun ongeloof. En dat waren even zoveel pijlen of zwaarden om hem te doorsteken. Dus die vijand is niet alleen buiten de poort van Jeruzalem, maar ook binnen de poort. Juist daar heeft het geklonken, kruist hem weg met deze. En dan nog dichter bij huis. Je hoeft Alblasserdam of de plaats waar je woont, hoef je niet eens uit. Als de Heer je laat zien wie en wat je bent, dan zul je instemmen met Revius, tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Dan moet je zeggen, ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. De grootste vijand zit hier van binnen. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Wij hebben God de oorlog verklaard in het paradijs. We zijn kinderen des torens geworden. En toen Christus op aarde kwam met het aanbod van vrede, hebben wij dat aanbod verworpen. Toen is Christus letterlijk doorstoken. En dat geldt ook ons, hoor. Als we week in, week uit maar doorgaan. En hem niet aannemen. Als het geschenk uit de hand van God de Vader. Als wij ons niet bekeren, maar vasthouden aan onze zonden en eigen gerechtigheid, dan doorsteken wij daarmee Christus. De gemeente, dat wordt nu de smart in het leven van allen die tegen God gezondigd hebben. En ook zijn lieflijke nodigingen hebben weerstaan. Die moeten zeggen, nou heeft de Heer op de fluit gespeeld en ik heb niet gedanst. Hij heeft klaagliederen gezongen en ik heb niet geweend. Hij heeft wel geroepen, maar ik heb niet geantwoord. Kan bange vrees wel eens het hart vervullen dat de Heer niet langer meer zal roepen. Dat het al te laat is. En dan zou God rechtvaardig zijn. Weet u wat hier staat? Ze zullen over hem rouwklagen. Met de rouwklaag over een enige zoon. Ze zullen bitter over hem kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Kijk, er zijn mensen die hebben verdriet omdat ze geen kind hebben. Dat is een groot verdriet vaak. Maar er zijn ook mensen die verdriet hebben omdat ze hun kind zijn kwijtgeraakt. En als dat dan een enigst kind was, een enig geboren zoon, dan is het verdriet van zo'n moeder, het verdriet van zo'n vader niet te peilen. Zo zal er nu over Christus worden geweend. En dan niet zoals Jeruzalems dochter wel eer, die dochters die wel weenden om de pijn van die lijdende Heer, maar niet zagen dat zij door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten, zijn beker gevuld. Dat is een bitter kermen. Weet allemaal wel wat bitter is, hè? Bitter, als iets bitter smaakt, maar weten we nou ook van dat bittere verdriet? Dat het ons bitter is tegen God gezondigd te hebben. Dat er toch iets zoets ligt in dat wenen over de zonde. Meer zoetheid in het belijden ervan dan in het bedrijven van die zonde. Gemeente, nooit is de zonde zo bitter als wanneer we haar zien als bedreven tegen de liefde Gods. Als we haar zien als nagels en spijkers die geslagen zijn door Christus. Nooit wordt het hart zo verbroken als wanneer daar een gezicht mag zijn op die stervende zaligmaker. Dat is een droefheid die diep in het hart zit. Dat is een wond die blijft bloeden, die door niets te stelpen valt, die alleen maar verbonden kan worden door degene die die wond sloeg. Dat is door Christus zelf. Een droefheid die zo groot is als de rouwklagen van Ben-Hadad. Nou, dat ziet op de dood van koning Josia. in het dal van Megiddo of in de vlakte van Jezreel. Zijn dood moet zo'n verpletterende indruk hebben gemaakt. Men heeft gedacht, nu is de Heere van ons geweken. En toen maakte Jeremia een klaagzang over de dood van Josia. Nou, dat bedoelt Zacharia hier. Maar dan zegt hij, zo zal ook over het sterven van Christus worden geweend. Meer nog, dieper nog, want daar was het een droefheid over een gevallen koning. Hier is het een droefheid over een vermoorde koning. Eigenhandig vermoord. Gij hebt hem genomen, gij hebt hem in de handen van de goddelozen gegeven. Gij hebt hem gekruisigd, zegt Petrus op de Pinksterdag. De vorst des levens hebt gij aan het hout laten nagelen. Kun je begrijpen dat als zij dan gaan wenen, dan is het met een grote droefheid. Ze zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Het is geen ziekelijke bevinding. Maar dat is eenvoudig wat hier staat. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben en bitter over hem klagen. Ze zullen nooit de zonde haten en nooit Christus echt lief krijgen. Tenzij dat we dodelijk gewond zijn door dat zwaard van Gods gerechtigheid. Weet je het nog van afgelopen zondag? Dan zeg je, ik heb niet alleen tegen God gezondigd, ik heb ook Jezus veracht. Ik ben een hater geweest van mijn eigen zaligheid. En dan kunnen die tranen onze zonden niet afwissen. Het gaat niet buiten die tranen om, gemeente, want ze zullen komen met geween, zegt de Heere. En met smekingen zal ik hen voeren. En dan dat wonder als de Heere ze gaat leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. En als hij dan heerlijk wordt van wie de dichter zingt in Psalm 45, het eerste vers, mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat daar volgt, 45, het eerste vers. in te kort nog over onze laatste gedachte. We moeten ons bekorten. De geest des geloofs. Ja. Als nou die droefheid een droefheid is naar God, dan drijft ze ook uit tot Christus. Daar kun je het altijd weer aan toetsen. We hebben gezegd, gemeente, die droefheid over de zonde is al vrucht van Christus. Dat bidden en smeken, dat hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid, dat is ten diepste al zijn werk. Dat wijst er al op dat er een zondaar van dood is levend gemaakt, want alleen een levende heeft dorst. Er is nog nooit een dode geweest die honger had of die bedroefd was. Maar als het nou niet uitdrijft naar Christus, dan moet je er een vraagteken achter zetten. Of bovenal maar vragen van, och Heere, leg de wond maar verder open. Handel maar eerlijk met mij. Want het kan toch niet zonder die middelaar. Het kan toch niet zonder dat bloed. En dat bloed dat ken ik niet. En die persoon ken ik niet. Ik sta er buiten. Ja, wat moet je dan aan het avondmaal doen? Want daar is het verkondigd, de dood des Heeren, totdat hij komt. Dat veronderstelt toch enige kennis van zijn borgwerk. Maar die ware droefheid doet buigen onder God en vluchten tot Christus. Staat dat ook in onze tekst? Ja, want zij zullen mij aanschouwen. En dat is het geloof in zijn diepste kern. Een aanschouwen van Christus, een zien op hem. Denk aan de slang in de woestijn en denk aan wat Jezus zegt tot Nicodemus. Hem aanschouwen. Daar staat de Heer nou ook voor in, want hij doet geen half werk. Ze zullen mij aanschouwen. Ze zullen mij aanschouwen in de opening van het woord. Ze zullen mij aanschouwen door de traliën van het evangelie. Ze zullen mij aanschouwen in de sacramenten. Ze zullen mij aanschouwen in dat zichtbare evangelie. Ze zullen mij aanschouwen in al hun gemis en zielsverdriet als van verre staanden. Ja, ze zullen mij aanschouwen in de gangen van mijn lijden en sterven, van mijn diepe vernedering en mijn verhoging als vaders rechterhand. Mij aanschouwen in mijn grote liefde. In mijn hartelijke trouw. Murray McChain zegt, de eerste aanblik van Christus doet de zondaar wenen. De tweede aanblik van Christus doet hem zich verheugen. Vervult hem met blijdschap en verwondering. Het is het liefste werk van Gods geest om Christus zo in het licht te stellen dat een arme, veroordeelde zondaar heilig verliefd wordt op hem en in hem de enige hoop en de enige troost en het enige fundament en de enige weg ziet. Stille werker op de achtergrond, die zal hem verheerlijken. Die neemt het uit Christus en gaat het zo bekend maken. Dan smeken zij om Christus. Ja, die geest die brengt dus niet alleen tot kennis van eigen doemwaardigheid. En dat is op zich groot, want een mens laat niet zo gauw los. Die laat eigenlijk nooit los als God het hem niet uit handen neemt. Maar die geest laat hem overboord gaan. En dan valt het zo mee, bij God vandaan. Dan vallen ze in doorboorde handen. In liefde handen. Die geest doet ook genade ervaren. Die maakt de vrijspraak bekend. En die doet een vrede smaken die alle verstand te boven gaat. Waar troost hij dan mee, vraagt u misschien? Nou, met diezelfde wonden die Christus geslagen zijn in het huis van zijn liefhebbers. Want uit die wonden van Christus vloeit bloed en water, bloed tot verzoening van de schuld. En water tot reiniging van de smet. en de ongerechtigheid. O gemeente, die geest der genade en der gebeden is de geest van Christus. En die geest van Christus is dus ook de geest des geloofs. Die brengt tot het geloof, die werkt het geloof, die versterkt het geloof, die onderhoudt zijn werk. Ja, en dan onder allerlei geslachten, hè, want het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het huis van David bijzonder, ook de vrouwen bijzonder, en zo gaat het maar door tot aan het einde van dit hoofdstuk. Beetje breedsprakig, beetje overbodig, niet waar? Nee, niet waar. Staat er nou juist tot bemoediging en tot verheerlijking van God? Want ieder mens die wederom geboren wordt, ieder mens die tot Christus leert vluchten, ieder mens die zo gaat wenen, ieder mens die zich zo mag gaan verblijden, is een wonder van God. Nou, vraag maar om ogenzalf, opdat je zien mag. En kun je niet komen bij de fontein, net als die 38-jarige kranke, dan wil de Heer ook nog wel komen tot u en tot jou. Mij aanschouwen, volk, daar weet u toch van, gebeurt het nog wel eens? O, zoek dan ook in deze week een gezicht op hem te mogen verkrijgen. Zie eens wat het hem gekost heeft. Vraag maar om meer en meer ontdekking, maar ook inleiding in dat heilswerk, in dat borgwerk van Christus. En laat dan dat gezicht op Christus u dringen tot een heilig leven. Want wat doet nou een vader met het geweer waarmee men zijn kind heeft doodgeschoten? Of wat doet een vriend met dat geweer? Die breekt het helemaal aan stukken, die verbrandt het. Dat moet je nou met de zonde doen, dat moet ik nou met de zonde doen, gemeente. De Heere geven, die haat tegen de zonde en die liefde tot de gerechtigheid. En hij stortte zijn geest nog uit over ons, over jou, over mij, over de gemeente, over ons kerkverband, over Gods kerk in ons vaderland, over het rond van deze aarde, over Israël, over onze regering, over onze volksvertegenwoordigers, de geest uit de hoogte. Dan zal het ook zijn dat hij de eer ontvangt van zijn werk. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, zou u dat gebed dan maar willen leggen in ons hart, want dan vloeit het uit u en het keert ook tot u weder. Ach, gedenk ons vanavond en morgen. In deze dagen en ook bij alles wat voor ligt. O God in de hemel, verzoen de schuld die ons met schrik wel mag en moet vervullen. Bewijs ons eens genade. Wees zo met ons en allen die ons lief zijn. Waak over ons en over onze geliefden. Hoor ons nog uit genade om Jezus wil. Amen. Vers 7 is de slotzang van de gemeente. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het laatste vers van Psalm 27. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.